Nou, ik denk, nou, hij gaat naar de rug kijken, hij gaat me kraken, hij gaat daar iets doen. En nou ja, het was alles behalve dat, want hij begon meteen, ja, ik denk gewoon niet dat het iets lichamelijks is. En toen dacht ik, oké. Ja, hij zei, ik denk dat het een emotioneel probleem is.
Leuk dat je luistert naar de Aranka Coletta podcast. Hier vertel ik je mijn persoonlijke reis van overleven naar een gelukkig leven. Ik deel je mijn tips en inspiratie voor meer zelfvertrouwen, rust en balans. Voor minder perfectionisme, minder denken en meer voelen. Ik geloof dat door het op een diep niveau werken met je onderbewustzijn, er oneindige mogelijkheden voor jou zijn. En ik help je daar graag bij. Veel luisterplezier!
Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik heel erg van hardlopen hou. Sowieso sporten, maar hardlopen was voor mij echt ja, een heel belangrijk iets. In de zin van dat ja, ik vind het gewoon heerlijk om lekker eventjes uit mijn hoofd te gaan en in mijn lijf. En vooral eventjes ook lekker in de natuur. Dus lekker naar buiten. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit of het nou lekker weer is of dat het regent. Gewoon lekker even eruit en ook de vrijheid daarin. Dus dat je niet op een bepaalde tijd naar een bepaalde les moet. Of dat je daar afhankelijk van bent, maar gewoon dat je je schoenen maar hoeft aan te trekken. En dat je gewoon kan gaan wanneer en hoe laat je maar wil. En ja, dat is voor mij gewoon een enorme uitlaatklep ook. Om ja, dus eventjes alles los te laten en gewoon ja, lekker in beweging te zijn. Want ja, voor mijn werk zit ik gewoon heel veel achter de computer. En ja, ik geloof gewoon niet dat dat per se heel goed is. En ja, ik geniet er gewoon van. Dus ja, ik ga niet hardlopen omdat ik nou per se wil laten zien dat ik nou zo lang of zo hard of zo vaak loop. Maar ik ga gewoon echt oprecht hardlopen omdat ik ervan geniet. En niet meteen altijd in het begin. Soms moet ik mezelf er echt toe zetten. Maar ik weet gewoon dat als ik eenmaal bezig ben en lekker in die flow zit, dat ik er dan echt van geniet. En ook daarna, als ik eenmaal terug ben, dan ja, vind ik het gewoon echt heerlijk. Een heerlijk gevoel wat dat me geeft. Weet je, misschien wel de runner's high. Ja, dus ik word er gewoon heel blij van. En het is heel belangrijk voor mij. En dat is het altijd ja, heel lang geweest. En ja, toen ik zo'n 5 jaar geleden, toen mijn zusje overleed, eigenlijk sindsdien kreeg ik opmerkingen over hoe ik liep. Terwijl, ja, toen ik vroeger jong was en ik deed aan atletiek, toen kreeg ik allerlei opmerkingen van mensen die aan de kant stonden, van dat ik zo mooi liep en dat ik zo'n mooie loophouding had. Dus ik dacht, oké, nou ja, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, maar blijkbaar is het dus goed of mooi. Ja, het maakt me eigenlijk ook niet zoveel uit of het mooi is. Maar blijkbaar, nou ja, werkt het dus. En nou ja, het ging me ook goed af. Ik kon best wel goed hard lopen en snel. En nou ja, dus dat allemaal. Alleen, dus zo'n 5 jaar geleden toen mijn zusje overleden was. Daarna, ja, ten eerste toen dat net gebeurd was. Ik kon helemaal niet meer hard lopen. Ik zat zo vol emotie. Ik probeerde nog wel dan bijvoorbeeld naar de sportschool te gaan. En echt na 5 minuten lopen was ik al helemaal op. Echt, het ging gewoon voor geen meter. Ik vond het echt verschrikkelijk. Want ja, dat hardlopen was voor mij altijd iets wat ik, ja, wat me altijd heel gemakkelijk afging. En ook dus een uitlaatklep. En op dat moment was het dus niet helemaal meer. Dus dat vond ik wel confronterend. En ja, dat gaf mij ook wel aan van wow, er is echt wel iets aan de hand. Maar ja, toch bleef ik dat proberen, dat hardlopen, beetje bij beetje. En ja, heb dat zo weer een beetje opgepakt. En ook heel rustig, heel langzaam. Helemaal niet met de intentie dat ik nou heel hard of heel ver of heel goed moest lopen. Maar gewoon puur omdat ik weer dat gevoel, dat lekkere gevoel wilde hebben van lekker in mijn lijf. Lekker naar buiten. En ja, achteraf ook dat fijne gevoel. Want zeker als je dus niet zo goed in je vel zit, dan kan sporten, ja, kan ook echt wel een soort van manier zijn om je beter te voelen. Het wordt ook wel eens de natuurlijke antidepressiva genoemd. Dus sporten of bewegen. En ik denk dat het voor mij ook wel in die tijd een beetje was. En ja, oh, niet dat ik depressief was trouwens. Ik had gewoon last van rouw. Maar ja, dat is wel een beetje vergelijkbaar, die gevoelens, soms met de depressie. Dus ja, dat hielp mij wel om dat toch te blijven doen. Alleen, ja, de momenten dat ik dat deed, want ik deed dat dus wel wat minder vaak op dat moment, ja, kreeg ik allerlei opmerkingen. Ik kreeg opmerkingen dat ik, ja, een beetje vreemd liep, dat ik mijn heup een beetje gek stond of dat mijn benen een beetje naar binnen zette. En ja, ik vond het eigenlijk heel gek, want ik had eigenlijk altijd al gehoord dat ik zo mooi liep. En ineens, ja, was dat niet zo. En ik denk, nou ja, het zal wel, weet je wel. Ik ben best wel eigenwijs en, nou ja, ik ervaarde het ook helemaal niet als een probleem, want ik had helemaal nergens last van. Sterker nog, dat hardlopen was voor mij gewoon heel belangrijk om te doen, om dus in mijn lijf te komen. Dus ja, ik negeerde die opmerking eerlijk gezegd een beetje en ik dacht, het zal wel. Zelfs dat ik een keer in Den Bosch in het centrum aan het lopen was. En het was echt een drukke weg, een smalle weg ook. En dat er op een gegeven moment een auto naast me kwam rijden. En ja, niet veel later dat hij voor mij stopte en uitstapte. En ik denk, wat gebeurt hier nu nou? Nu toch? Ik was blij dat het een drukke weg was, want anders had ik het misschien best wel een beetje gek, ja, gek gevonden. Maar die meneer die stapte uit en die vertelde mij dus dat ik met mijn linkerbeen ja, wat anders liep dan met mijn rechterbeen. En ja, dat had ik natuurlijk al vaker gehoord, maar ik dacht, nou, het is wel heel duidelijk als iemand dus zo gaat uitstappen, zelfs uit de auto, om mij dat te gaan vertellen. Nou, hij vertelde ook dat hij zelf hardloopcoach was en dat hij daar wel mee kon helpen. En ja, zo gaf hij dus mijn kaartje en hij vertelde nog wat. En ik dacht, nou ja, ik weet niet of ik dit allemaal wel wil. Ik wil gewoon eventjes hardlopen en that's all. Voor mij hoeft het allemaal niet helemaal perfect of goed. Dus ik dacht, ja, weet je, ik had dat kaartje meegenomen en ik was thuis en ik, ja, ik heb er nog wel over verteld. Maar ja, ik heb er eerlijk gezegd niet heel erg meer bij stilgestaan. Want ik dacht van ja, van mij hoeft het allemaal niet zo. Ik wilde gewoon lekker lopen en dat was het. En daar had ik niet iemand anders voor nodig, dacht ik. Nou ja, dus zo was ik gewoon verder gegaan. En in de tussentijd hebben we ook nog een hele mooie Lisa Memorial Run georganiseerd. Waarbij we dus geld ophaalden voor de stichting 113 voor zelfmoordpreventie. En zo gingen wij dus een hardloopwedstrijd doen in Rotterdam. De marathon in Rotterdam was het plan. En ja, voor mij was ook de droom dan om ook die marathon echt te lopen. Alleen gaandeweg dat ik aan het trainen was, merkte ik al van dat ik blessures kreeg in mijn linkerbeen. En ja, dat was dus een beetje in mijn heup, maar ook in mijn knie. En ja, het was gewoon, het voelde gewoon alsof het niet helemaal klopte of zo. Dus ja, het ging gewoon niet en dat vond ik heel jammer, maar ik ben toen ook wel snel gaan schakelen. Want ja, de meeste mensen die ook meeliepen voor mijn zusje, die liepen eigenlijk de 10 kilometer. Dus toen had ik besloten dat ik de 10 kilometer ging lopen. Nou, daarmee ja, was het voor mij oké. Ik vond het wel jammer dat ik niet de marathon kon lopen, maar ja, ik heb daar gewoon snel in geschakeld. En toen heb ik zelfs bij die 10 kilometer die ik heb gelopen, heb ik zelfs ook last gehad in mijn linkerheup. En ja, vervolgens daar ook niet heel veel mee gedaan. Want ja, het ging niet om het lopen. Het ging meer om mijn zusje. En dat we allemaal samen waren en dat deden voor haar. En ja, daarna heb ik ook nog wel gewoon hard gelopen. Niet heel frequent. Maar ja, heb ik niet per se heel veel last daarvan gehad. Dus nee, niks aan de hand, dacht ik. Totdat ik met mijn vriend het idee had om toch nog een keer samen de marathon te lopen. Want ja, dat leek me wel ook het ultieme om met z'n tweeën daarvoor te gaan trainen. Om samen echt iets te hebben om naartoe te leven. En niet om nou per se die marathon heel snel te lopen of heel goed te lopen. Maar gewoon puur voor de lol. Omdat het me leuk lijkt om gewoon samen daarvoor te trainen en er naartoe te werken. En ja, mijn vriend is ook heel sportief. Dus die vond dat meteen een superleuk idee. En ik dacht ook, ja, als ik nou met mijn vriend ga, die is heel goed in een schema maken. Maar ik, ja, omdat ik zo enthousiast ben, dan soms gewoon veel te veel en veel te snel en veel te lang ga lopen. Ja, is hij meer, nou ja, niet te snel trouwens, maar wel te vaak. En te lang. Maar hij is dus veel beter in een plan maken en zich daar ook echt aan houden. Dus dat is echt zijn kracht. En ik dacht, nou ja, als we dit nou samen gaan doen, dan zorgt hij, doordat hij dat plan heeft en dat hij zich daar ook echt aan houdt, dat ik me daar ook aan ga houden. En dan is de kans op een blessure ook veel kleiner, omdat je dan niet, ja, omdat je dan echt in kleine stapjes vooruit gaat en je niet jezelf forceert. Dus ik denk, nou, dat gaat superleuk worden en ik heb er zin in. Nou, wij gingen dat doen en ja, eigenlijk nog niet eens bij 10 kilometer, geloof ik, of net daar overheen, ik weet het niet meer precies. Ja, voelde ik weer die pijn in mijn heup. En ja, eigenlijk was het ook wel te verwachten als je dit natuurlijk zo hoort. Maar ja, ik had een beetje mijn kop in het zand gestoken. En ik denk, nou, het zal wel. Maar ik voelde dus weer die pijn in mijn heup. En ik dacht, oh shit. En ik had met mijn vriend natuurlijk die deal gemaakt om te trainen voor de marathon. En ja, hij baalde er dus ook wel van. En toen dacht ik van, ja, we hebben nu die afspraak met elkaar gemaakt. Ik heb nu hier last van. Dus ik kan niet anders dan mezelf nu wel serieus nemen. En ja, dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb niet veel later heb ik meteen een afspraak geboekt bij de osteopaat. En ja, die heeft me best wel al geholpen. Ja, ik kwam ook toen tot de conclusie dat ik mijn hardloopschoenen al 2 jaar had. Nou, in principe is het eigenlijk de bedoeling dat je hardloopschoenen 1 jaar gebruikt. Zeker als je het intensief gebruikt. En dat je daarna weer nieuwe koopt. Dus ja, die van mij waren eigenlijk al veel te oud. Dus ja, ik was meteen nieuwe schoenen gaan kopen. Dus er, ja, dat was sowieso een goede actie. En ja, de osteopaat die heeft me ook zeker geholpen. Want na 2 afspraken was ik eigenlijk wel van die pijn in mijn heup af. Dus dat was hartstikke goed. Alleen, ja, ik had dus die nieuwe schoenen en ik ging lopen vervolgens weer. En na 50 minuten ongeveer kreeg ik last van mijn voet. Dus ik dacht, nou ja, dat zal wel die nieuwe schoenen zijn. Totdat ik ja, eigenlijk nog vaker ging lopen en nog vaker ging lopen. En eigenlijk iedere keer weer last kreeg van mijn voet. En toen dacht ik van, oh ja, het zal misschien wel zijn dat ik nu probeer met een iets betere houding te lopen. Omdat ik ja, dus wist dat ik mijn voet een beetje naar binnen zette. En ik probeerde dat een beetje naar buiten te zetten. Ik dacht, oh, nou zal het wel daardoor komen. Het zal wel komen doordat ik mijn voet een beetje naar buiten zet. Maar toen dacht ik dus van, nou, ik moet gewoon ja, goed leren lopen. Want dat is eigenlijk waar mijn probleem zit. Ik loop dus niet goed en het zit dus in mijn loophouding. Dus ik ben naar de hardloopspecialist gegaan die mij een hardloopanalyse heeft gegeven. Dus ik ging kijken van nou, hoe loop ik nu? En vervolgens gaf hij mij tips om vervolgens dus beter te leren lopen. En ja, ik heb daar super veel aan gehad, aan die tips. Waren hele goede tips waar ik echt geen weet van had. En eigenlijk is het ook gek, hè, dat ik dan, als ik ga skiën, dat ik dan heel veel skilessen neem om te leren skiën. Maar iets wat ik al heel lang doe en heel belangrijk is voor mij, dan heb ik eigenlijk nog nooit echt een hardlooples ingenomen. Van hoe kun je nou echt goed hardlopen? De techniek, zeg maar. Dus nou ja, dat had ik nu gedaan. En ja, dat was voor mij wel echt een eye-opener. Heel veel van geleerd. Maar tegelijkertijd was ik ook best wel teleurgesteld. Want ik had die verwachting dat ja, bij die sessie ik zou horen dat de reden waarom ik dus die blessures had en dus zo gek liep, dat lag in mijn loophouding. Dat daar de oorzaak zat. Maar ja, deze meneer die vertelde mij van, nou ja, de oorzaak zit in jouw lichaam ergens. Waarschijnlijk. En ja, ik ben geen specialist daar op dat gebied. Ik ben geen fysiotherapeut of osteopaat. Dus ik kan jou daar niet bij helpen. En ik zie ook aan jouw loophouding dat er niet per se iets mis mee is. Dus ja, eigenlijk was het fijn om te horen dat er niks mis is met mijn loophouding. Maar ja, tegelijkertijd was ik best wel teleurgesteld. Want ik dacht, ja, nu ga ik dus die oorzaak vinden. En ja, dat is ook een beetje dat wat er nu in de maatschappij is. Dat als je een probleem hebt, dat je, ja, meteen de oorzaak wil vinden en dat je het zo meteen kan oplossen, weet je wel. Dat hele quick fix eigenlijk. En ja, die quick fix die had ik dus, die kon ik daar dus niet vinden. Dus ik was wel een beetje teleurgesteld. En ja, intussen had ik ook mijn osteopaat gemaild en gevraagd van, ja, wat was nou eigenlijk de oorzaak, denk jij, van het feit dus dat ik die blessure had in mijn heup? En hij mailde mij terug dat ja, de oorzaak vaak zit in de rug en de nek. Ja, met de nadruk dus op vaak. Dus ja, het is natuurlijk niet per se, was het nog helder dat het bij mij de oorzaak was. Maar ik dacht, nou ja, oké, misschien is dat het dan. En ja, toen, ik loop al langer bij een specialist op het gebied van rug en nek. En dat is fysio waar ik echt al een aantal jaar kom. Ik vind dat een hele goeie. En ik ben daar heel tevreden mee. Ik dacht alleen van, ja, ik ga niet naar hem toe, want ik heb dus last van mijn benen en niet per se van mijn rug. Maar mijn osteopaat zei dus van, nou ja, vaak zit het dus in de rug en in de nek. Dus nou ja, ik dacht, ik ga naar hem toe. En ik vertel dat gewoon, dat verhaal. Nou, ik denk, nou, hij gaat naar de rug kijken, hij gaat me kraken, hij gaat daar iets doen. En nou ja, het was alles behalve dat, want hij begon meteen, ja, ik denk gewoon niet dat het iets lichamelijks is. En toen dacht ik, oké. Ja, hij zei, ik denk dat het een emotioneel probleem is. En dat kwam dat ik natuurlijk al vaker daar geweest ben. En dat het iedere keer, nou ja, het is bij mij veel minder dat ik krijg namelijk last van hoofdpijn als ik een stijve nek heb en stijve schouders. En ja, daar ben ik al vaker geweest. Het is wel veel minder dan dat het vroeger was. En met vroeger dan bedoel ik, net nadat mijn zusje was overleden, heb ik heel veel last van hoofdpijn gehad. Eigenlijk wel iedere week had ik daar last van. En dan 3 dagen in de week. Dus dat was echt wel heel heftig. En zo heftig ook dat als ik die hoofdpijn had, dan kon ik gewoon ook echt niet meer goed functioneren. En ik ben toen gewoon doorgegaan, want ja, zo ben ik. Gewoon doorgaan en het negeren. Totdat ik dus ontdekte van, hey, er is gewoon ook wel iets aan te doen. En toen was ik dus bij hem gekomen. En ja, altijd als ik bij hem ben geweest, dan heb ik er geen last meer van. En het helpt mij. Maar ja, ik ben daar dus wel al vaker geweest. Het is niet dat het helemaal weg is. Het is veel minder, maar het is niet helemaal weg. Dus hey, ik was daar dus nu weer en ik vertelde dit verhaal dan met mijn been. En hij zei, ja, ik denk gewoon echt niet dat het iets lichamelijks is. Ik denk dat het iets emotioneels is. Ik denk, ja, oké, nou, en nu dan? Ja. En toen zei hij, ik ga iets nieuws met jou proberen. En toen dacht ik, oké, wat gaan we nu toch krijgen? Hij zei, ja, ga maar op de bank zitten. En doe je ogen dicht en ik ga op jou intunen, op jouw energie. En vervolgens vroeg hij mij, ja, 1 voor 1, is het een lichamelijk probleem? Ik had geen idee wat ik moest doen, hè? Maar goed, hij vroeg dat. En toen vervolgens vroeg hij, is het een spiritueel probleem? Is het een emotioneel probleem? En zo ging hij nog even door op verschillende lagen, verschillende mogelijkheden. En het gekke was dat toen hij vroeg, is het een emotioneel probleem, dat ik iets voelde. Ik voelde echt iets. En ik kan nu niet meer reproduceren wat het was, maar ik voelde gewoon iets. En ja, ik denk, ik zeg niks, hè. Ik wacht gewoon af. En hij zegt meteen, ja, ik voelde het. Het was een emotioneel probleem. En ik denk, oh jee, hij voelde het, maar ik voelde het ook. Ja, dit kan niet anders dan dat het dit is. En vervolgens ging die sessie nog van alles doen en ja, ik kan het niet zo goed meer reproduceren. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is van nu, maar daar, ja, dat was voor mij gewoon een hele eye-opener. Dat het dus niet een lichamelijk iets is en dat ik wel dus terug kon naar de fysio of naar de osteopaat, maar dat me dus niet per se gaat helpen. Dat was voor mij wel echt een eye-opener, want eigenlijk gaf het me dus aan van oké. En dit is eigenlijk wat er precies ook in mijn cursus terugkomt, in het deel emoties. Want daar ga ik in op dat het dus zo is, dat emotie is energie in beweging, energy in motion. En nou, wat gebeurt er nou als we die emotie niet uiten? Dan gaat die zich vastzetten eigenlijk in ons lichaam. En ja, ik denk dat het bij iedereen gebeurt altijd. Alleen als je dus ja, veel gaat vastzetten en dat die emotie dus in jouw lichaam vastzit, dat het dan, ja, dingen kan gaan blokkeren. En voor mij was dit dus, die sessie bij de fysio was dus voor mij een eye-opener van, oké, dit is wat er met mij aan de hand is. Ik heb gewoon emotie en die is zich vast gaan zetten in mijn lichaam. En dat maakt dat ik dus, ja, een blokkade heb. En dat die blokkade dus maakt dat ik me anders beweeg, dat ik een bepaalde spanning heb, dat dingen zich vast gaan zetten in mijn lichaam en dat ik daardoor die klachten dus krijg. Dus eigenlijk was, ja, het feit dat ik die klachten heb, was eigenlijk mijn lichaam dat tegen mij praatte en tegen mij zei van, hé, daar zit hier iets wat je mag aankijken. En ja, dat is natuurlijk niet meteen in 1 sessie gebeurd. Natuurlijk wil je dat wel, hè, en dat is ook wat die fysio wilde. Maar in 1 sessie is dat niet zomaar gebeurd. Dus, en dat is ook wat er terugkomt in mijn cursus. Als wij een bepaalde blokkade hebben, dan is het dus niet, ja, meteen van oké, laat die blokkade los. Nee, die blokkade, daar zitten dus emoties. En die emoties die willen gevoeld worden. En ja, dus de eerste stap in juist het loslaten van die blokkades is het voelen weer van die emotie die daar de boel blokkeert. En ja, ik weet niet of het toeval is of niet, maar de volgende dag had ik een sessie bij een vriendinnetje van mij. Die doet rebalancing. En als je daar meer over wil weten, dan zou ik je zeker aanraden om dat eventjes op te zoeken op internet. Maar wat ze eigenlijk doet is door middel van aanraking bij mij, zorgt zij voor meer bewustzijn in wat er op dit moment is. En ik had al een sessie eerder bij haar gedaan. En deze keer had zij de dag dus daarna dat ik dus te horen kreeg dat het een emotioneel probleem was. Ja, toevallig ging zij ook voelen bij mijn buik. En ja, ze voelde op verschillende plekken. En op een gegeven moment ging zij voelen links onder in mijn buik. En ik weet niet wat er gebeurde, maar het voelde alsof zij daar zo'n grote emotionele pijn aan raakte. Dat ik meteen spontaan gewoon moest huilen. En ik ben echt iemand die ja, dat niet zo snel laat zien aan anderen. Dat ik me niet zo snel laat gaan. Dat ik nog een beetje geremd ben in een omgeving van anderen. Omdat ik, ja, daar zit een heel verhaal achter. Maar op dat moment kwam er bij mij echt spontaan naar boven dat ik echt heel hard moest huilen. En ik voelde ook echt een hele intense pijn. Echt een pijn die voelde alsof het over leven of dood ging. Echt zoiets dieps was dat. En ja, dat was voor mij wel een enorme eye-opener. Want die pijn zat dus bij mijn linkerheup. En dat was dus precies ook waar ik die blessure vaker had. Die vaak was teruggekomen. Dus ja, voor mij gaf dat wel heel duidelijk aan van oké, daar zit gewoon emotie opgeslagen. Daar zit pijn opgeslagen die de boel blokkeert. En tijdens die sessie ja, zijn we daar niet heel lang bij gebleven. Omdat het gewoon een hele sterke emotionele reactie was. Dus hebben we dat toen ook ja, wel even aandacht gegeven, maar niet helemaal daarin opgegaan. Maar dat was voor mij wel weer een duidelijk signaal en een verdieping van hey, er zit iets en dit is het wat je mag aankijken. En ja, vervolgens ben ik daarmee verder gegaan met mezelf. Ik heb zelf de laatste tijd dat ik meer aan het voelen ben in mijn buik, wat er allemaal te voelen is. En dat had ik al eerder gedaan. Ik ben al langer bezig met emoties voelen, ook echt in mijn lichaam en in mijn buik. Ik heb ook haptotherapie gedaan, waar dat ook wordt toegepast. Maar nu voelde het weer door dus die sessie met mijn vriendin als een soort van verdieping in dat ik weer meer contact kon maken met wat er bij mij van binnen gaande is. En zo ontdekte ik ook dat ik dus eigenlijk heel veel daar ook nog steeds onder druk. Omdat ik heel veel ja, hoog adem, maar ook soms mijn adem inhoud. Ik denk dat dat ook wel een dingetje is bij vrouwen. Dat nou ja, voor vrouwen is het natuurlijk belangrijk om er mooi uit te zien. En dat, tenminste, dat heb ik heel erg meegekregen. En om je buik een beetje in te houden, zeg maar. Om niet een ja, hele bolle buik te hebben of zo. Ja, dat is in ieder geval wat er bij mij heel erg was. Dat ik een beetje mijn buik inhield om een soort van ja, aan dat perfecte plaatje te voldoen. En ik ontdekte ook dat ik allemaal kleding heb. Gewoon letterlijk broeken die heel strak zitten bij mijn buik allemaal. Allemaal ja, die dus maken ook dat ik helemaal niet zo goed kan voelen en kan ademen daar op die plek in mijn buik. En ja, de laatste weken ben ik hier dus meer mee aan het experimenteren zelf. En ja, hoe meer ik dus wel bij mijn buik kan zijn en kan voelen. Ik heb niet meer die ervaring die ik echt had bij mijn vriendinnetje op de bank. Dus dat het zo intens is. Maar ik voel wel ja, bepaalde emotionele pijn die wat minder heftig is. En ik voel, ja, ik wil mezelf ook daar de ruimte voor geven en daar de tijd voor geven. Dus dat is waar ik nu een beetje mee aan het experimenteren ben. En zo voel ik ook dat er gewoon heel veel te voelen nog is. En het is niet per se fijn, want heel eerlijk gezegd voelde ik gisteren zelfs gewoon een beetje misselijk van al die emotie die ik voelde. En nu zou ik het liefste vandaag, want ik voel hem nog steeds, zou ik het liefste vandaag op een knopje drukken en zeggen van nou, ik heb er even geen zin in, ik wil het even niet. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dus die pijn die heb ik meer toegestaan en die is er nu. En ja, die gaat natuurlijk niet meteen ook zomaar weer weg. En ik mag op dat proces vertrouwen dat het het juiste is en dat dat zo is zoals het moet zijn. Ik vind dat soms wel lastig en daar wil ik ook heel eerlijk met je over zijn. Maar ik wil wel gewoon ja, je zo een eerlijk kijkje geven in hoe ja, iets lichamelijks voor mij uiteindelijk een emotionele oorsprong heeft en hoe ik daar dan nu mee omga. En ik ga je zeker op de hoogte houden hoe dat verder gaat. Tot nu toe zit ik dus nog in dat ik die emotie voel. Want ja, ik voel gewoon dat om echt iets te kunnen loslaten, om die blokkade te kunnen loslaten, zodat het weer kan doorstromen, mag het eerst aangekeken worden. En ja, op dat punt zit ik dus nu. Het is niet per se fijn, maar ik denk wel dat het het goede is. Het is zeker uit mijn comfortzone stappen. En ik geloof gewoon, als ik blijf doen wat ik deed, dan krijg ik wat ik kreeg. En als ik iets nieuws doe, dan weet ik niet wat ik ga krijgen. Maar ik ben wel heel benieuwd en nieuwsgierig. En daarom geloof ik gewoon dat dit het pad is voor mij. En dat dit zo ja, bedoeld is om te zijn. En nou ja, dat is dus een kijkje in mijn reis op dit gebied de laatste tijd. En ik probeer zo steeds meer mijn lichaam voor mij te laten spreken. Want ja, mij geeft het heel duidelijk aan dat mijn lichaam dus al tegen mij praat, al langer. Dat ik dat negeer. Dat ik zelfs ja, opmerkingen van anderen negeer. En dat ik wat meer mag gaan luisteren naar mezelf en de signalen die mijn lichaam mij dus geeft. En niet alleen op dit gebied, maar op alle gebieden. Want ik merk steeds meer dat mijn hoofd mij wat ingeeft, maar dat tegelijkertijd eigenlijk mijn lichaam ook me wat zegt. En vroeger luisterde ik dus alleen maar naar mijn hoofd en ja, ik probeer steeds minder daarnaar te luisteren en meer naar mijn lichaam te luisteren. En ja, dat is het dus een beetje over mijn reis. Nou, mocht je daar nog vragen over hebben, stuur me gerust een berichtje op Instagram of stuur me een mailtje. Dat vind ik alleen maar leuk. En nou ja, voor nu wens ik jou een hele fijne dag.